Ja, we hebben al iets gezongen. Engelen aanbidden hem. Dankjewel, Jeanette. Dat komt in mijn preek ook voor. Hoger dan de engelen. En ik ga iets ingewikkelds vertellen. Ik kan er niks aan doen. Soms is het wel eens simpel, soms is het ingewikkeld. Maar het geloof, dat heb ik ook altijd op de jeugd zo gezegd, bestaat uit Lego-steentjes. En je kunt elke keer kun je zo'n klein steentje leren begrijpen. Vroeger hadden wij thuis dozen vol met Lego. En daar konden wij dingen van bouwen, mijn broer en ik, van alles. Want we snapten wat we met die steentjes konden doen. En zo is het met geloof ook. En vandaag kan je misschien niet alles begrijpen wat ik ga vertellen. Als je maar aan het eind een beetje kwijt bent, is helemaal niet erg. Als je maar wat Lego-steentjes gevonden hebt onderweg. Want de volgende keer kan je van die Lego-steentjes weer iets nieuws maken. Sommige dingen ken je. Dat is, simpel. Die stop je er zo op. Andere steentjes zijn misschien nieuw. Ik wil het vandaag hebben over twee hoofdstukken uit Hebreeën. De eerste twee hoofdstukken. Dus we beginnen bij Hebreeën 1. En ik begin te lezen bij vers 1. En voor Berend die vannacht om 4 uur thuis was. Als je een beetje meeleest, hij is nog wakker. Ik ben trots op hem. Hij had gewoon gewerkt hoor, hij was niet aan het feest of zo, hij was aan het werk. En Bram zit ernaast en die had nog pizza gemaakt volgens mij om 4 uur. Ze waren hard aan het werk. Maar ze zijn er wel. Als je nou wil weten waar ik ongeveer ben, ik doe gewoon die twee hoofdstukken. Dus als ik aan het eind van hoofdstuk 2 ongeveer kom, dan weet je dus dat ik er bijna ben. Een heel lap tekst, hè? Maar het is hartstikke mooi wat erin staat. En ik begreep het niet in 1 keer. En ik begreep het niet in 2 keer. En ik begreep het niet in 3 keer. En ik begreep het ook niet in 4 keer. Ik ben het blijven lezen. Omdat er elke keer een nieuw laagje, een nieuw steentje tevoorschijn komt. Hoe dieper je graaft in die kist, die de Bijbel is, hoe meer je vindt. Op velerlei wijze, vers 1, langs velerlei wegen, heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Dit werd geschreven aan de Hebreeën, dat zijn Israëlieten, die elders woonden. God had tot ze gesproken door profeten. Maar nu de tijd ten einde loopt, heeft hij door ons gesproken door zijn zoon. Die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam door wie hij de wereld heeft geschapen. In hem schittert Gods luister. Hij is zijn evenbeeld. Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord. We weten waarschijnlijk allemaal wel wie er met de zoon bedoeld wordt. Het gaat over Jezus Christus, de Zoon van God. En je leest hier dat hij er aan het begin al was. En aan het einde is hij de erfgenaam van alles. En in het midden ondersteunt hij de schepping. Hij schraagt de schepping. Hij ondersteunt het door zijn woord. Hij was er aan het begin bij, houdt het in stand en is de uiteindelijke eigenaar. Hij was er altijd, Alpha en Omega. Dan vers 3. In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld. In de herziende statenverstaling staat het nog mooier. Een afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. En toen dacht ik, ja. Er staat in Genesis van de mens werd geschapen naar Gods beeld. Maar dit is meer. Dit is niet zomaar een handafdruk, zo. Een handafdruk of een afdruk of een stempel. Dat is niet echt zelfstandig. Dat is niet, kan je niet zeggen, een afdruk van zijn zelfstandigheid. Is niet zo mooi als het origineel. Is niet interactief. Toen dacht ik aan afstraling, beeld, een uitzending. Volgende slide. FaceTime. Sommige mensen zijn echt heel oprecht blij als ze je zien. Mijn vriend André ook. Maar misschien moet je de relatie tussen de zoon en de vader zo zien. Dit is een van die Lego steentjes. Onthoud dit plaatje. En je ziet André elke week staan. En het gaat niet om André. Maar André was in Utrecht en ik was in Geldermalsen. En op het moment dat André iets tegen mij zei, terwijl hij in Utrecht was, kon ik het in Geldermalsen verstaan. Toen ik iets tegen mijn iPad zei, verstond André het. Toen André lachte, lachte mijn iPad. Ver weg en toch dichtbij. Jezus die zei zoiets. Als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Moet je eens hier aan denken. Als je mij gezien hebt. Ik heb dat gezien. Ik heb ook André gezien. Dit is weliswaar plat. Moet je de Heer Jezus zo eens voorstellen. Dat hij op aarde rondliep. Dat hij tegen zijn discipelen zegt. Ja, waarom vraag je nou dat je de Vader wil zien? Je ziet me toch? Dat kan ik tegen André ook zeggen. André, laat jezelf eens zien. De echte staat achterin. Die staat daar te lachen. Maar ik zag hem. Het is natuurlijk weer een beeld. Het is niet echt zoals het werkt. Maar misschien was de Heer Jezus ook wel een uitzending van de Vader. Is dat niet geweldig als je dan denkt. Maar iedereen die hem dus gezien had. Had dus ook echt de Vader gezien. Had ook echt direct met de Vader gesproken. Ze waren zo één. Daarom waren ze het ook altijd met elkaar eens. André hier en André in Utrecht konden niet met elkaar oneens zijn. Spraken met dezelfde woorden. Een afdruk van zijn zelfstandigheid. Een afstraling van Gods heerlijkheid. Dit was een uitzending van André. Een afstraling. We lezen verder. Er zitten nog meer van dat soort dingetjes in, denk ik wel. Hij heeft, na de reiniging van zonde te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Ver verheven boven de engelen, omdat hij een eerbiedwaardigere naam heeft ontvangen dan zij. Toen Jezus terugkwam in de hemel, hij was eerst naar de aarde gezonden. Moet je je voorstellen, Gods zoon, die God was, werd ook mens. Toen was hij tegelijk mens en God. Liep daar rond als een zendeling, uitzendeling van God. Om de boodschap te brengen. Niet zoals de profeten het deden, want dat waren gewoon mensen. Nee, nu deed God het zelf. God zelf sprak. En toen hij terugkwam, nadat hij alles had volbracht. Dat ze hem vermoord hadden en geëxecuteerd aan het kruis. Kwam hij boven en werd hij uit de dood opgewekt. Mocht hij naast de Vader zitten, aan zijn rechterhand. Let goed op, als je boven komt en je staat voor de troon, is dat dus de linker. Dit is mijn rechterhand. Goed opletten. Waarschijnlijk zullen we hem wel herkennen hoor. Hij ziet eruit als een mens. En hij heeft een nieuwe naam gekregen. Nog specialer dan hij al had. Want hij was natuurlijk al in de hemel. Hij was al bij de schepping. Het heeft te maken met familie. Berend draagt mijn naam. Hij is al wakker. En Berend. Ja, is die mijn naam waardig? Want hij werd wel zo geboren. Gedraagt hij zich ook waardig? Dat heeft wel te maken met de naam. De Heer Jezus heeft dat gedaan. Hij was de naam Gods waardig. En kreeg daarom ook een speciale naam toen hij bovenkwam. Die naam staat ook, als hij terugkomt, Tadai. Staat in Openbaringen. Volgende vers, vers 5. Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd: jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Of ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. Ik ga geen ingewikkelde dingen over oneindigheid uitleggen, maar wiskundig gezien kan het zo zijn dat de Vader er was voor de zoon, maar dat ze er allebei oneindig lang zijn. Als je dat wil begrijpen, moet je maar een keer bij de koffie naar me toe komen. De Vader kan het zeggen. Ik heb je vandaag gegenereerd, staat er. Er is een dag geweest dat dat geweest is. Maar het is oneindig lang geleden. En de dag daarvoor bestond de Vader al. Wow. Maar hij zegt: jij bent mijn zoon. Berend is mijn zoon. Dat is een getuigenis. Jij bent mijn zoon. Ik zeg het tegen hem. De Vader zei het tegen de zoon. Nog erger. Beter. Toen hij op aarde was. Schreeuwde hij het uit de hemel. Kijk, dat is mijn zoon. Toen hij gedoopt werd. Kwam zo'n duif naar beneden. Dat is mijn zoon. Doe wat hij zegt. Dat is mijn zoon. Vers 6. Maar wanneer hij de eerstgeborene in de wereld weer binnenleidt, zegt hij, laat al Gods engelen hem eer bewijzen. Over de engelen zegt hij, die engelen zijn ingezet als windvlagen en zijn dienaren als een vlammend vuur. Toen het kerst was, nou ja, toen het kerstverhaal speelde, toen was er een engelenkoor. Leen heeft dat een keer prachtig uitgebeeld als herder. En toen werd er al gezongen door de engelen toen Jezus geboren werd als mens op aarde. In de toekomst is het nog veel groter, veel mooier en veel, ja, veel meer luister, heb ik vorige keer uitgelegd, al die woorden, luister. Want hij komt dan terug in eeuwig, in heerlijkheid met de hemelse legermachten. Staat in Matthäus 26 ook, of 16. De mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen, bekleed met de stralende luister van zijn vader. Dat is op het moment dat Jezus op aarde zal komen in de toekomst. Nou is er een verschil. Engelen zijn dienaren, maar de zoon is familie. Jezus heeft engelen, staat er, met zijn dienaren, zijn engelen. De engelen worden ingezet als windvlagen. Dat mag je ook letterlijk zien, als wind. En als vuur. Engelen zijn dienaren, maar de zoon is familie. Dus er is duidelijk een verschil in niveau. Dan heb je eerst God, de engelen, en daaronder staat ook nog de schepping. De zichtbare schepping. Engelen zijn ook geschapen. We gaan verder. Maar tegen de zoon zei hij, God. Tegen de zoon zei hij, God. Moet je voorstellen, God de Vader zegt tegen zijn zoon, God. Tegen de zoon zei hij, God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid. En de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap. U bent rechtvaardig. Gerechtigheid hebt u lief gehad en onrecht gehaat. Hij haat foute dingen en hij houdt van dingen die goed gaan. De goede dingen. Daarom, God, heeft uw God u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken. De Vader noemt de Zoon God. In de getuigen van de Jehovah's getuigen moeten ze daar hele vreemde komma's zetten om dit toch te kunnen lezen. Ze vinden dat moeilijk. Hoe kan de Zoon nou God zijn en de Vader God zijn tegelijkertijd? Nou, dat kan dus. Hij is een afstraling van zijn heerlijkheid. Hij is de uitzending. Tegelijkertijd is hij ook mens geworden. En als mens is hij gezalfd. Veel meer dan elk ander mens eerder. Als geen van u gelijken. Namelijk als koning en als hoge priester en als profeet. Meer zalving kan je niet ontvangen. En dat allemaal door de Heilige Geest. Hij was alles in één. Meer kan een mens niet worden. Een beter mens heeft ook nooit bestaan. En hij is naar de hemel gegaan om het koningschap te aanvaarden. Net als de gelijkenis die hij vertelde. En hij zit nu op de troon. We lezen verder, vers 10. Ja. In het begin hebt u Heer, hier spreekt weer de Vader tot de Zoon. In het begin hebt u Heer de aarde gegrondvest en de hemel is het werk van uw handen. Wist je dat? Dat je tegen Jezus kon zeggen dat hij de schepper was, want God zegt het tegen hem. In het begin hebt u Heer de aarde gegrondvest, staat er. De hemel is het werk van uw handen. Dat heeft Jezus gemaakt, toen hij nog geen Jezus heette, want hij was de Zoon van God. Jezus werd hij pas toen hij mens werd. Zij zullen vergaan, de aarde en de hemel, maar u houdt stand. Ze zullen als een gewaad verslijten. Als een mantel zult u ze oprollen. Als een gewaad zullen ze worden verwisseld, maar u blijft dezelfde. En uw jaren zullen geen einde nemen. Ja, dan sta je dan met je derde hybride auto. Natuurlijk kun je er alles aan doen om te zorgen dat de aarde niet viezer en viezer wordt. Maar het staat gewoon in de Bijbel. dat ze verslijten. Net als een ruïne of een broek. In het begin, als je naar een ruïne kijkt, of zelfs naar die mat van dat plaatje, kun je het patroon heel goed zien. Ziet het er heel mooi uit, er zijn heel veel details. En hoe ouder het wordt, hoe meer er verdwijnt. De aarde verslijt. Dat er bijvoorbeeld dieren verdwijnen, ja, daar kunnen we onszelf de schuld van geven, maar het verslijt ook, staat hier. Maar er komt een nieuw kleed. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De Heer blijft. Bij de oude aarde en de nieuwe aarde. Hij blijft, want hij is de Alfa en de Omega. Volgende slide. Oh, de letters zijn niet even groot, wat grappig. Tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik van je vijanden een bank voor je voeten gemaakt heb? God de Vader heeft nooit tegen een van de engelen gezegd: kom naast me zitten, op mijn troon. En dan zal ik iedereen die tegen je is, laten knielen. Zullen ze jou eer bewijzen? God de Vader heeft dat met de Zoon wel gedaan. Hij heeft gezegd: kom naast me zitten. Het duurt nog even. Maar elke knie zal zich buigen. Voor Jezus Christus. Hoe gaat hij dat doen? Ook door de engelen. De engelen zijn dienaren. Ze strijden voor de Heer. Marinus noemde net Jozua. Nou, daar komt het ook in voor. Jozua, voordat ze naar Jericho gaan, dacht hij van: hoe gaan we dit ooit doen? Komt hij een man tegen? Hij zegt: bent u de vijand of hoort u bij ons? Dat kon kennelijk in die tijd zo. Hoef je in Syrië niet te proberen, denk ik. Hij vroeg het. En hij zei: ik ben een dienaar van de Heer, een engel. En ik ben de overste van de hemelse machten. En hij mocht dat leger zien. Dat is een paar keer gebeurd. En dat leger van engelen, dat zorgt ervoor dat bepaalde dingen gebeuren. Daniel zie je het ook. Komen ook die engelen voor. De engel van, kom er nog wel op. Vast nog wel door. Van een land. De Vader onderwerpt de vijanden. Maar het is een strijd tussen engelen ook. En zij werken voor ons. Ze helpen ook ons. Ze staan aan onze kant, die engelen. Vers 14. Zijn ze niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding? Daarom moeten wij al onze aandacht richten op wat we gehoord hebben. Dan zullen we niet uit de koers raken. Ziet een bekende hardloopster. En ze wint. Ze is niet uit de koers geraakt. Waarom moeten we zoveel aandacht hebben voor wat we gehoord hebben, voor het evangelie? Omdat Jezus zoveel hoger en specialer is dan die boodschappers die er eerst waren. Het is niet zomaar dat er een mens naar ons toegestuurd is, een Dick of een Jan Strijker, en die zegt: nou, nu ga je het doen. Nee, God kwam zelf. Een veel belangrijkere boodschap, hogere afvaardiging kan je niet hebben dan de afstraling van zijn heerlijkheid, van zijn zelfstandigheid. En onze redding is ook nog gedeeltelijk toekomstig. Je kan zeggen: nou, ik ben er al. Dat is gedeeltelijk waar. Maar als ik dit lees, en als ik de Bijbel lees, dan staat er dat we deel zullen hebben aan de redding. Dat je moet volhouden. Denk eens aan de wedloop. De wedloop moet je uitlopen tot het eind, tot de finish. Dan pas krijg je de krans van de overwinnaar. Je moet het leven volhouden. Je moet het geloof niet kwijtraken. Het is dus niet zo dat je zegt van: nou, ja, ik ben er, klaar, het is alles. Er is nog wat je moet doen. Niet uit de koers raken, staat er. Blijf bij dat evangelie. Jezus Christus is de Zoon van God. Hij is degene die stierf voor mijn zonde. Doordat hij de straf kreeg, krijg ik geen straf. Als ik dat geloof, raak ik niet uit de koers. Zo simpel is het. Dan leidt mijn weg naar de hemel. kan er heel veel ingewikkelde dingen bij halen. Dat is het. Geloof dat hij de Zoon van God is en dat hij sterft voor jouw zonde. Die engelen, vers 2 van het volgende hoofdstuk. Ziet er lekker op, hè? Die hebben een grote rol gespeeld, maar dat wist ik helemaal niet zo duidelijk. Je leest er overheen. God deed veel meer door engelen dan wij bedenken. Vers 2. Want als het door engelen gesproken woord al zoveel rechtskracht bezat, dat het op elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtmatige straf volgde, hoe zullen wij dan aan de straf ontkomen wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Heer en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben gehoord. Dat zijn de apostelen, de discipelen. Ook God zelf getuigde daarvan door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten. En door de gaven van de Heilige Geest volgens zijn wil te verdelen. En ik lees het door de engelen gesproken woord. Het was helemaal niet ingewikkeld. In Deuteronomium, toen de Heer op de berg was, Deuteronomium 33, niet op te zoeken, ik ga het niet voorlezen, was hij daar met een engelenmacht. Het was niet zo dat hij alleen naar Mozes kwam. Toen hij met zo'n ontzettend oorverdovend geluid de 10 geboden afkondigde richting het volk, waren dat de engelen die zijn woorden spraken. Ga het maar eens goed lezen. Die engelen die waren daarbij. De engelen spraken op dat moment. Het was de stem van de Heer. De engelen spraken. In Handelingen 7 staat: u die de wet ontvangen hebt door de tussenkomst van engelen. Gelaten 3. De wet werd door engelen aan de bemiddelaar gegeven. De bemiddelaar was Mozes. Dus dat eerste verhaal met de Israëlieten. Daar gaf God zijn wet. En natuurlijk is het wel zo dat God met Mozes sprak van aangezicht tot aangezicht. Maar er gebeurden ook andere dingen. De wet kon je al niet negeren, staat hier. En nu stuurt God ze niet een engel om dat verhaal over te leveren. Nee, hij stuurt zijn zoon. Hij zegt, ik zal het voordoen. Ik zal het je vertellen en ik zal het voordoen. Ik word zelf wel mens. Ik kom uit de hemel en God zelf wordt mens. Dat is een heel ander verhaal. Dat is een veel hogere boodschapper. Die is hoger dan de engelen. Die kan je niet zomaar negeren. Er is meer dan de wet. Vervulling van de wet. De boodschap was eerst: als je dit hebt gedaan, moet je dat doen. Als je dit hebt gedaan, moet je dat doen. Een soort doelgodsdienst. Een wet. En als je niet voldoet aan de... Bram heeft een vraag. Van aangezicht tot aangezicht, Bram. Mozes die ontmoette God. En die spraken direct tot elkaar. Mozes mocht zich een vriend van God noemen. Jij bent meer. Dat klopt. Maar om te spreken, hoef je elkaar niet te zien. Ja. Mozes had een klein tentje. Daar kwam hij in en dan kwam God bij hem. Even terug naar waar ik was. Ik hou van vragen. Jij kan niet terugdraaien, dat is het. Genade en eeuwig leven. Eerst was er een doelgodsdienst, dat wil ik vertellen. De wet, als je dit doet, heb je fout gedaan, dan moet je dat doen. 2 duiven, 6 koeien, dat is een soort boekhouding. Nu is het anders. Als je het fout gedaan hebt, dan zeg je, ik heb het fout gedaan. Maar de Heer heeft betaald. En ik zal het niet meer doen. Ik heb er berouw van. Er is niet meer een wet van veroordeling en offers. Maar er is een wet van genade en eeuwig leven. Als jij op koers blijft, dan mag je zeggen dat je eeuwig leven nu begonnen is. Volgende slide, vers 5. Welnu, de komende wereld waarover we hier spreken, dat is die nieuwe wereld, dat nieuwe gewaad, als die oude versleten is en het wordt verwisseld. De komende wereld waarover wij spreken, heeft hij niet onder het gezag van engelen gesteld. Een raadselachtige zin. Kan je natuurlijk zeggen, ja, nou is logisch, hij heeft het niet onder gezag van engelen gesteld. Zo snel kun je eroverheen lezen. Je kunt ook verder denken, en ik heb de handicap dat ik elke keer altijd alles wil begrijpen, dus ik ga het 6 keer lezen. En als je dan verder leest in de hele Bijbel, dan zie je dat de huidige wereld, zoals die nu is, ook een gezag heeft. Dan lees je over Gabriel, die tegengehouden wordt door de vorst van het Persische Rijk in Daniël 10. Dan lees je over geestelijke strijd. Dat het ons wel eens tegen zit. Efeze 6, ik heb het vorige keer voorgelezen. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. De heersers en machthebbers van de duisternis tegen kwade geesten in de hemelsferen. En wat zijn dat? Dat zijn gevallen engelen. Dat zijn engelen die zich van God hebben afgekeerd. Dat is een minderheid, hè? Want de engelen, vers 14, zijn dienende geesten om uitgezonden om ons, die deel krijgen aan de redding, bij te staan. Vers 14, je hebt hulp. De huidige wereld, einde van Genesis 1, vers, ik heb het vanochtend gelezen, vers 26, kreeg Adam een opdracht. Adam kreeg een opdracht. De vissen staan onder jouw heerschappij. De koeien staan onder jouw heerschappij. Alles staat onder jouw heerschappij. En dat was ook zo, dat moment, tot het fout ging. De komende wereld staat niet onder gezag van engelen, maar onder gezag van een mens. Op het moment dat Adam zijn gezag ontnomen was, is een soort interimregering gekomen. Je kan niet zeggen dat Gert de heerschappij heeft over de vissen. Robert zeker niet. Er zou niks meer aan zijn om met Robert te vissen. Het is duidelijk niet zo. Dus het is anders. Maar die komende wereld komt weer onder gezag van de mens. Onder gezag van de Zoon van God. Het wordt hersteld. Wat er stuk was. Vers 6. Lager dan de engelen staat erbij. Nu wordt het even moeilijk. Vooral afhankelijk van welke vertaling je leest. Veeleer geldt dit getuigenis. Ooit door iemand afgelegd. Het is een citaat. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u hem omziet. Dat u naar hem omziet. U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst. U hebt hem met eer en luister gekroond. U hebt alles aan hem onderworpen. Einde citaat. Vers gaat door, maar het citaat houdt op. Als je dit leest in de herziende Statenvertaling, staat er voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Lees je de oude Statenvertaling, dan staat er, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Dus er staat voor korte tijd en er staat een weinig minder. Het is net alsof, het is wel een beetje, er is wel een afstand. Of die afstand nou in de tijd is of in de hoogte, niet helemaal duidelijk. Lees ik dan Psalm 8, waar het vandaan komt. Ja, die staat er gelukkig ook. Een psalm van David. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die u hun plaats hebt gegeven, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En het mensenkind dat u naar hem omziet. Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen. U hebt hem met eer en glorie bekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen die allemaal en ook de dieren van het veld. De vogels in de lucht en de vissen in de zee. En alles wat door de paden van de zeeën gaat. Nou is het zo dat in Psalm 8 wordt een woord gebruikt. En in het Nieuwe Testament in het Grieks ook. Maar ik ben natuurlijk geen expert. Maar ik lees dan zo'n woordenboek. En je ziet dan verschillende betekenissen. Het is net alsof er een soort woord gebruikt wordt als lang in Nederlands. Lang. Waar denk je aan als je, deze, als je lang hoort? Dan denk je aan deze preek. Is lang? Ben ik lang? Ben ik kort? Het kan twee dingen betekenen. En het is allebei waar. Dat is het mooie. In Psalm 8 is het allebei waar. Het is én een korte tijd. En een afstand. En in het Nieuwe Testament is het ook én een korte tijd en een afstand. Maar je moet in Nederlands kiezen, want het woord bestaat niet. En je ziet een soort overgang in het verhaal waar het eerst gaat over de mens. De mens. En als we dan zo meteen verder lezen, zie je dat het verschuift naar Christus. De mens, lager geplaatst dan de engelen. Maar Christus was korte tijd lager geplaatst dan de engelen. Hij kwam van boven en ging naar beneden. Als ik doorlees, volgende slide. Dan gaat het over twee soorten mens. Over twee soorten Adam. Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat onder zijn gezag is gesteld. Nog steeds over de mens. Dat alles aan hem onderworpen is, zien we echter niet. Dat zie je aan mij en dat zie je aan Robert. Wel zien we dat Jezus, die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was, zelfde ding, maar nou in tijd, opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen. Vanwege zijn lijden en zijn dood is hij nu met luister gekroond. Dus op een of andere manier is hij korte tijd lager dan de mensen, dan de engelen geplaatst, nog steeds bovenaan de schepping, en hij zit nu op de troon. Dus wat de mens had moeten doen, doet Christus nu. Hij is de meester over de schepping. Hij commandeerde de storm. Hij zei, stil. Dat was de bedoeling. Zo had het met Adam moeten, zo had het met ons moeten werken. Niet gelukt. En wij kunnen Adam niet de schuld geven, want wij hebben allemaal wel eens een foutje gemaakt. De bedoeling was van de Heer dat wij zo zouden spreken over de storm. Nu even geen regen. Nu wel regen. Het schip vergaat niet. Dat kan je dan gewoon zeggen. Natuurlijk vergaat dat schip niet. Want ik kan nog met water lopen. Je heerst erover. In realiteit zie je bij ons dat het niet zo is, maar bij de Heer wel. En toch werd hij lager dan de engelen. En zit hij nu op de troon. Dat had nog nooit iemand gedaan. Volgende slide. Iemand die iets doet wat nog nooit gedaan is, heet een pionier. Ik las deze tekst, vers 10. Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achter God, voor wie en door wie en voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. De bereider van hun redding vond ik een onduidelijke term. Staatsvertaling, leidsman van hun zaligheid. Leidsman is ook niet echt een woord wat ik elke dag gebruik. King James, the captain of their salvation. Kijk, dat begint een beetje te, dat bekt wel. The captain of their, hij is onze kapitein. De kapitein van onze redding. En dan las ik een andere vertaling, die heet The Message. En daar stond in Salvation Pioneer. Dat vond ik hem echt. Want een bereider is voor mij een kok. Dus iemand die pizza staat te bakken. Dat spreekt bij mij niet. Maar een pionier. Een pionier die als eerste door het lijden gaat. Die als eerste uit de dood opstaat. Die als eerste in de hemel aankomt. Wauw. Die wil ik wel volgen. Luchtvaartpionier. Die eerste. Dat was even lastig. Maar stel je voor dat hij later bij de KLM zou gaan werken. En zei, jongens, kom maar achterin, ik weet hoe het moet. Zo is Jezus. Kom maar, volg mij, want ik weet hoe het moet. Ik ben mens geweest. Ik heb het van me gedaan. Ik heb het volgehouden, het kan. Ik ben echt mens geworden. Ik was de pionier, zegt de Heer Jezus. En dan is het soms best wel lastig. Het komt mijn werk ook wel eens voor. Ik werk bij een bedrijf en ik ben een soort uitvinder. Ik vind dingen uit. En dat wordt dan in een heel groot computerprogramma gezet. En er zijn een heleboel mensen die dat dan gebruiken. En soms word ik wel eens incognito ingezet. Bij een klant die moeilijk doet. Dan ga ik daarheen. En dan zeg ik, nou, misschien moet je zo en zo doen. Dan moet je dat eens proberen. Dat doe je niet helemaal goed. En dan zegt die man, ik betaal wel een hoop geld voor, maar je snapt er helemaal niks van. Jij weet niet hoe dat programma werkt, zo moet dat niet. Ja, en soms moet ik dan zeggen, maar ik heb het gemaakt. Ik ben degene die verzonnen heeft hoe het werkt. Zo is met de Heer ook. Je kan naar hem toe gaan. Even niet meer weet. Naar zijn raad luisteren. Doen wat hij zegt. Want hij is de pionier. Hij weet de weg. Als je naar Amerika moet, is het handig als je iemand hebt die het ontdekt heeft. Je moet vliegen, is het handig als je een piloot hebt die weet hoe het moet. Ik ben er geweest. Volg de Heer. We lezen verder. Bij de koning. Hier zie je weer die hardloopster. Denk terug aan die wedloop. Hij had gewonnen. Die koning die ontvangt haar. Hier zie je onze koning. Ik vond het een mooi beeld. Stel je voor dat jij in de hemel komt. Je hebt de wedloop volbracht en er staat... Hij is knapper hoor, onze koning. Dus, deze koning vindt hem wel leuk. Hij zegt, dat heb je goed gedaan. Vers 11. Hij die heiligt, zij die geheiligd worden, hebben dezelfde oorsprong. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zijn zusters te noemen. Wanneer hij zegt, ik zal uw naam bekend worden maken aan mijn broeders en mijn zusters. U loven in de kring van mijn volk. Zo zegt hij ook, ik zal steeds op hem vertrouwen. En verder, hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft. Wij hebben dezelfde oorsprong. Als je opnieuw geboren wordt, gaat geloven, dan word je geboren uit de Heilige Geest. Dat kan je aan mij niet zien aan de buitenkant. Net als met onze redding is dat nog niet helemaal klaar. Aan de binnenkant is dat gebeurd. De buitenkant moet nog. Ik ben nog niet helemaal... Maar als ik daar ben en ik hoop dat ik mijn wedloop heb volbracht, dat we dat met z'n allen hebben gedaan. Het gaat niet om de winnaar hier, het gaat om het uitlopen dat je elkaar meeneemt. Dan sta je daar bij die koning en zegt hij, ik zal je voorstellen aan mijn vader. Ik loof mijn vader samen met jullie. En dan zegt hij tegen zijn vader, ik sta hier met de kinderen die God mij gegeven hebben. Wij zijn een geschenk van de vader aan de zoon, staat in de Bijbel. Jullie zijn mijn broers en mijn zusters, zegt hij. En ik zal je voorstellen aan mijn vader, als je in de hemel komt. Dan krijg jij ook een nieuwe naam. Je bent nu al erfgenaam en je hebt de Heilige Geest ontvangen als voorschot op de erfenis. Maar je zal een nieuwe naam krijgen en dan hoor je bij Gods familie echt. Dan zul je ze zien van aangezicht tot aangezicht, staat er ook. En nu weet Bram wat dat betekent. Volgende slide. Omdat die kinderen, dat zijn wij, mensen zijn van vlees en bloed, is de zoon ook een mens geworden. Om zoals zij, als zij, om door de dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. En zo allen te bevrijden die een slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Je hoeft niet bang te zijn voor de dood. Het staat hier gewoon. De duivel had één keer gewonnen. Van een mens. En het resultaat. Wat hij gedaan had was. Hij loog. Het resultaat was oordeel en dood. Heel simpel. Het oordeel. De straf voor de zonde is de dood. Daar staat het er. De zoon. als mens, werd ook verleid. Hij gaf niet toe. Hij won. Hij overwon. Ook de dood, want het was niet verdiend. Hij had niks gedaan. Niks gedaan heb, is de straf onverdiend. Word je er weer uitgehaald. Zo was het bij hem. Resultaat was eeuwig leven voor wie gelooft. En genade, vergeving van zonde voor wie berouw heeft. Wie zich bekeert. Eeuwig leven en vergeving van zonde. Brood en wijn. Dat vier je met het avondmaal. Mag duidelijk zijn, vers 16. Ja, mag duidelijk zijn. Hij is niet begaan, de Heer, met het lot van engelen. Hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham. Dat mogen wij zelfs ook lezen als gelovigen. Kinderen van Abraham. Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broers en zusters. Alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hoge priester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonde. De Heer Jezus weet hoe het is om mens te zijn. Maar omdat je nu bij hem hoort, dat je familie bent van God, als de Heer zegt, je bent een kind van God, ik woon in jou, jij woont in mij, dan heb je ergens in het voorbijgaan de engelen overstegen. Voor de Heer ben je belangrijker dan een dienaar. Want je bent familie. Jullie zijn allemaal familie van de Heer. Rina, Jan, Dick. Wij horen bij dezelfde familie. Dat is waar. Ja. Wij zijn beter af dan Adam. Adam, die was een vriend van God. Wij zijn een zoon van God. Wij zullen met hem regeren. Wij zijn erfgenamen. Wij worden mede-erfgenaam samen met Jezus Christus van alles. Dat is wat hij beloofd heeft. Laatste zin. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Hij is nogmaals de uitvinder. Hij is de pionier. Hij heeft het gedaan. Hij werd echt mens. Als uitzending van God. Denk aan het Facebook terug. Hij was, de Vader heeft het ons zelf voorgedaan door de Zoon te sturen. Daardoor konden wij deel worden van hem. Hij is in ons en wij in hem. En er is geen engel die dat kan zeggen. Amen.